kunnen van voorbellen komen, mogen ze wel. Als ze wel.
Heer God, ik wil danken dat we nog een fijne dag kunnen zijn op de kerk. Dat we meer mag leren in de zomerschool. En Jezus naam, amen.
Amen, dankjewel.
De kinderen mogen naar de zomerschool.
Vader God, ik vraag mij af.
Thank you. wil de prediking beginnen met een raadsel. Een makkelijk raadsel voor de Bijbelkenner. Wie zei, en wat was de context, wie zei, Filippus, weet jij hier ergens in de buurt een goede bakker? Laten we eventjes nadenken. Filippus, weet jij hier in de buurt ergens een goede bakker? Oké, lees mee of luister goed in Johannes hoofdstuk 6. Ik ga het eerste deel van dat hoofdstuk voorlezen in Johannes hoofdstuk 6. Je mag het opzoeken, want we gaan er heel de tijd doorheen. Vanaf vers 1, het evangelie van Johannes hoofdstuk 6. Holly wist het. Goed. Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 1, en ik lees uit de herziene statenvertaling, en ik ga doorlezen tot en met vers 15. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toekwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden, en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Tot daar. Beeld het eens in. Het lekkerste brood ooit. Zittend op het zachte gras. Brood eten dat uit de handen van de Heer kwam. Tijdens een bergwandeling kan zo'n lekkere Frans broodje of Franse boterham al zo goed smaken. Dat is een mooie herinnering die ik meedraag. Maar dit hier, dit moet een onovertroffen maaltijd geweest zijn. Een verhaal vol goedheid en zegen. Een verhaal waar de Heer voedsel geeft tot verzadiging. En ik wil er graag een keer doorgaan, want wat leren we van de discipelen? Wat leren we van het volk? Wat leren we van de Heer zelf? En wat nemen we mee naar huis voor ons eigen leven? Wie is hier bij elkaar? Een menigte pelgrims, een menigte gelukzoekers of een menigte wonderzoekers? Belust op sensatie, of waren ze zoekend naar waarheid? Eén wist het zeker, dat was de Heer zelf. En de Heer weet, deze groep mensen die ik hier voor mij heb, die heeft iets nodig. En hij gaat de berg op. En we lezen in vers 2, de grote menigte volgde hem, omdat ze de tekenen zagen. En dan lezen we al meteen in vers 5 het antwoord op het raadsel. De Heer vraagt aan Filippus, dus een van de discipelen: help mij eventjes, zou je kunnen zeggen, help me eventjes. Waar gaan we brood halen? zodat deze mensen kunnen eten. Waarom vroeg hij dat juist aan Filippus? Wel, Filippus kwam uit de streek. Dus als je ergens bent en daar woont iemand, dan weet je, aan die persoon kan ik vragen waar er een goede bakker is. Of waar er zelfs een bakker is. Dat staat in Johannes 1, vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. In Johannes 1, vers 45 staat, Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En dan ook later in Johannes 12 staat er, mensen die Jezus willen zien en die gaan naar Filippus. Filippus die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En zij vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Ik lees die teksten erbij, omdat er expliciet bij staat dat Filippus daar vandaan kwam. Vers 6. Waarom vroeg de Heer dat nu eigenlijk aan hem? Hij wist dat toch? Vers 6 staat er bij mij, in mijn vertaling, maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Of, in de Bijbel in gewone taal, ik weet niet of iemand die bij zich heeft, daar staat er, Jezus vroeg dat, omdat hij wilde zien hoe Filippus zou reageren. Verzoekingen is zo, je valt in een verzoeking, maar kijken hoe reageer je, klinkt iets meer ontspannen. En dat is eigenlijk ook wel wat er bedoeld werd. Wat ga je daar nu mee doen met dit probleem, met deze vraag? En ja, Filippus antwoordt hem meteen en hij geeft het antwoord wat voor mij eigenlijk ook de oplossing is voor al mijn problemen. Filippus antwoordde hem in vers 7 en die zegt, voor 200 penningen. Wat zijn penningen? Euro's. Geld. Je denkt direct van, oké, ik heb hier een probleem, wat gaat dat probleem oplossen? Een zak geld. Een grote zak geld en dan zal het wel lukken. Een heel normale reactie. 200 penningen, ik heb dat gezien in een voetnoot in mijn Bijbel. Even kijken, ik had het hier opgeschreven. Dat kwam neer op ongeveer 8 maandlonen. Dat is naar de mediaan en blablabla, 15.000 euro. Beetje meer, beetje minder, inflatie. Doe daar niet moeilijk over. 15.000 euro. Stel dat ik hier nu 15.000 euro had, zei Filippus. Wat dan nog? Dan kan ik maar een beetje brood kopen voor al die mensen. Met geld geraak ik er niet. En dan nog, al had hij geld, dan wist hij nog altijd blijkbaar niet waar de bakker was. En dan is Andreas daar. En dat vind ik ook leuk. We zien de discipelen soms als grote heiligen voor ons, maar het waren echt mensen. Filippus was iemand die kwam uit de streek. En Andreas ziet Filippus en Andreas zijn vrienden. Ze zijn veel samen. En hij ziet, ja, Filippus heeft daar nu een vraag gekregen, maar hij komt er niet uit. Ik schiet hem te hulp. Want ik heb hier iets wat misschien wel kan helpen. Ook in Johannes 12, waar ik er net zoal iets van las, zien we ook dat Filippus en Andreas samen aan het spreken zijn. En dat ze ook samen naar de Heer gaan, bijvoorbeeld. En het idee van Andreas is, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. En hij zegt erbij, maar wat betekenen die voor zovelen? Er is een Bijbelvertaling. De Naardense Bijbel heet dat. En dat is een heel letterlijke vertaling. En die vertaler gebruikt soms heel rare woorden. Woorden die heel precies zijn, heel raak zijn, maar die je niet zomaar zou gebruiken. En die man die zegt, dat Andreas eigenlijk zegt, dus we hebben er net gelezen, hier is een jongetje. En die vertaler zegt, dat Andreas misschien wel zei, er is hier een jochie. Ja, er is hier een ventje. Die dat ventje... zou hem eigenlijk over het hoofd zien. En dat ventje hier heeft 5 gerstebroden en 2 visjes. Maar ja, is dat voor zoveel? Het is wel een hele grote switch. Van een grote zak geld naar een klein ventje. Maar eigenlijk, ja, we hebben eigenlijk nog steeds geen oplossing. Maar ik probeer ook maar, zegt hij. En die gerstebroodjes, dat waren zelfs geen eens lekkere broodjes. Dat waren geen croissants. Dat waren zelfs geen tarwebroodjes. Dat was gerstebrood. En gerst... dat was voedsel voor de armen. Dat was goedkoper dan tarwe. Dus de arme mensen aten gerstebroodjes. Het is eigenlijk een kleine picknick. En de Heer hoort dat aan. Hij zegt ook niet van, nee. Hij zegt, kijk, laat iedereen maar gaan zitten. Hey, en vorige keer op de Bijbelstudie, ik denk dat Karin was, die ook vertelde, dat ze ook op de Bijbelstudie had gehoord van, hoe speciaal, op die berg was er daar gras, zacht gras, zo wonderlijk. Gaat Iedereen moet daar gaan zitten en eigenlijk was dat niet zo vervelend. Dat was allemaal zacht gras, staat er speciaal bij. Waar doet dat aan denken? Psalm 23. Daar staat in Psalm 23, vers 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. En zelfs de rest van die psalm is ook van toepassing. Vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. De Heer was specifiek naar die berg gegaan en hij wist dat al die mensen mee zouden komen. En die berg met dat gras is de goede plek voor het wonder. Een soort veilige omgeving, vreemd genoeg, voor het wonder. Helaas hebben wij allemaal al gezien wat er gebeurt als je 5000, misschien wel meer, minder, hongerige mensen hebt en er is opeens eten en het lijkt dat het niet genoeg is. Dat is helaas iets wat gebeurt in deze wereld. En dat is verschrikkelijk. Dan gebeuren eigenlijk heel erge dingen. Dan is er chaos, dan is er een rush en volledig te begrijpen. Maar dat gebeurt hier niet. Dus hier is heel ordelijks. De Heer heeft het helemaal onder controle. Hij laat ze gaan zitten en dan vergeet hij niet om te danken. Ik zeg het bewust zo, ja, hoe zou de Heer dat nu vergeten? Ja, hoe zouden wij dat soms vergeten? Ja, hebben we het eten soms zelf aan onszelf gegeven? We hebben er misschien zelf voor betaald, dus het voelt wel alsof dat we het aan onszelf geven. Nee, danken voor het eten. Belangrijk, ook voor mezelf, om daarbij stil te staan. Een dankzegging aan hem die alles voorziet. En dan in vers 11, het grote wonder. En Jezus nam de broden, en nadat hij gedankt had, zoals ik juist zei, deelde hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten, op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. Geen rush van meer dan 5000 mensen op een kleine hoeveelheid eten, maar de discipelen gaan rond. Maar hoe ging het nu juist? Was dat in een zak? En zat dat brood daarin en nam de Heer gewoon iedere keer eruit? Of nam die het in zijn handen en brak die het? En bleef die dat kunnen breken? Staat er allemaal niet bij? Maar wat staat er wel bij? Jezus nam de broden en hij deelde ze uit. En de discipelen weer verder. Jezus doet het wonder. Hij is de hoofdpersoon. Ongeacht hoe hij voorziet, het komt uit zijn handen. Dat moeten we weten. Gerstebroodjes en de visjes, de maaltijd van de armen, de picknick van de armen. En toch spelen ze een essentiële rol in dit wonder. Opnieuw een beetje rare wat-als-vraag. Wat als die jongen het zelf had gehouden en zelf had opgegeten? Weet ik niet wat er dan gebeurd zou zijn. Maar de Heer gebruikt deze kleine gave van deze jonge jongen om de grote menigte te voeden. En dat is een belangrijke les voor de discipelen. Filippus zag, ik heb geen 200 dinaren of penningen, dus daar kan ik niks mee doen. Maar die jongen, en Andreas misschien zelf ook, zag wat hij wel had. Dus dat is heel goed. Ik had nog een liedje opgeschreven, en ook laat, maar we gaan het niet afspelen, want het wordt een beetje laat anders. Maar ik zal het stukje voorlezen, jullie kennen het misschien wel, het is van Elia Rickert. En daar hebben zij een gedichtje ook geschreven, een liedje. En het gaat als volgt. 5000 mensen waren aan het luisteren naar de Heer. Maar op de derde avond was er geen eten meer. Er was nog wel een jongen die iets te eten had. Hij gaf het aan de Heere, het was zijn hele schat. 5 broden en 2 vissen, het was niet eens zoveel. Maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel. Ja, Jezus deed een wonder, want hij heeft alle macht. Maar denk eens aan die jongen die het bij Jezus bracht. 5 broden en 2 vissen, het was zijn hele schat. Zou jij ze kunnen missen als jij niets anders had? Ik vind dat een enorm raak liedje. Dat is een van die liedjes die ik als kind veel hoorde. En die ik dan plotseling als volwassen mens weer hoor en denk van, dat gaat diep. Ik weet nu eigenlijk nog pas beter waarover het gaat. Ik word er eigenlijk nog meer door aangesproken dan toen. Soms heb je maar weinig te geven. Ik vertaal het bijvoorbeeld een keer naar tijd. Soms heb ik niet zoveel tijd of niet zoveel energie. En dan lees ik een kwartier de Bijbel misschien. En dan maakt de Heer daar plotseling veel meer van. En dan heb ik zomaar eigenlijk een klein stukje uit de tekst. En dan heb ik maar een klein stukje van mijn tijd. En dan krijg ik daar toch veel zegen over. Heel speciaal. Ik weet niet of u die ervaring ook kent. Ik hoop het wel. En anders moet u eens proberen. Het is heel bijzonder hoe de Heer dingen die wij aan hem overgeven, neemt en de rijk van begint uit te delen, zou je kunnen zeggen. Vers 12. Wow, dat is zo'n bijzonder vers. En toen zij verzadigd waren, dus meer dan 5000 mensen, zei hij, dat is de Heer Jezus, tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Voor de discipelen moet dat weer een moment geweest zijn, het uitdelen, ze waren bezig, het was waarschijnlijk ook druk, hebben jullie al gehad, en ja, hoe gaat dat dan? En dan is het klaar, hebben jullie genoeg gehad? Ja, heb je nog over? Ah ja, we hebben zelfs nog over, ah ja, hier, doe maar in de mand. Terwijl ze zo rondlopen, die mand wordt voller en voller. Waar komt dat allemaal vandaan? Mand vol brood, een mand vol bewijs van het wonder. En als ze kijken naar de mand, de volle mand, zullen ze ook wel een keer gedacht hebben aan de vraag van de Heer Jezus. Van, ja, de Heer had aan hen gevraagd om voor eten te zorgen. En wat ze gedaan? Hun geld geteld. En de mensen geteld. En ze hadden het aan hem moeten teruggeven. Dat is ook wel een moeilijke les voor mij. Van, er wordt iets moeilijks gevraagd, wat moet ik er eigenlijk mee doen? Proberen teruggeven aan de Heer. Neerleggen bij hem. Als je op internet gaat zoeken over dit verhaal, dan vind je dat vrijzinnige mensen soms zeggen, die brave jongen, dat was zo'n goed voorbeeld. En alle mensen waren geïnspireerd door de jongen. En ze hebben allemaal, al het beetje eten wat ze nog hadden, uitgedeeld aan wie om hen heen zat. Ik denk dat deze tekst daar geen ruimte voor laat. Er was over. Er was een gulheid van de Heer. Er was een inspirerend persoon daar, ja, het was misschien een beetje het jongetje. We kunnen wel iets leren van hem, maar het was vooral de Heer. En dan, het volk was ook niet dom. Als we lezen in vers 14 en 15, dan zeggen de mensen zelf, toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Ze wisten dat ze niet het brood van die man met zijn rugzak in het groepje verder hadden zitten eten. Nee, ze wisten, hier is iets gebeurd, dat heb ik nog nooit gezien. En de Heer reageert daar heel afwijzend op. Vers 15, omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hijzelf alleen. En voor mij is dat wel een beetje een einde in mineur. Waarom wordt het hoogtepunt ontweken? Het was zo moeilijk om het volk te bereiken. Het is zo moeilijk om ze enthousiast te krijgen. Waarom gaat de kans voorbij? En het volk kijkt eigenlijk niet verder dan de lichamelijke verlangens. We weten waarom ze naar de Heer gingen verwonderen, voor eten. En het volk denkt aan Mozes. Mozes in het Oude Testament. Mozes die hen had gered uit Egypte. En ze gingen weg uit Egypte en wat gebeurde er? Allerlei moeilijkheden, maar ook water uit de rots, manna uit de hemel. Er was eten genoeg, er was drinken genoeg en ze moesten gewoon Mozes volgen. Maar wacht eens, deze man die wij hier voor ons zien, geeft ook eten. Zal hij niet een soort nieuwe Mozes zijn die ons niet meer uit Egypte verlost, maar ons verlost van de Romeinen? Ja, dat willen we. Maar daarvoor was de Heer niet gekomen, dat weten we. Niet als sterke leider om een politieke verandering in werking te zetten, maar te delen. Om te breken en te delen, om zichzelf uit te delen eigenlijk. Als we verder lezen in het stukje erna, dan gaat het ook over het brood des levens. Dus dat hebben we niet samen gelezen, maar dat staat een stuk verderop. En dan zijn de mensen nog altijd aan het zoeken. Want ze zeggen, ja, waar is Jezus nu? We waren zo aan het eten en dan werd ook alles opgehaald en dan was Jezus weg en we wilden er weer naartoe. En in vers 26 staat er, Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij dan zeiden tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij dan zeiden tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Heel bijzonder. Ze hebben juist zo'n wonder gezien. Wel, maar wacht, wat doet u eigenlijk voor wonder? Hebben jullie het niet gehoord? Heb je het niet gezien? Vers 31, Johannes 6, vers 31. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, bij Mozes. Zoals geschreven is, hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij, met de hoofdletter, die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij dan zeiden tegen hem, Heer, geef ons altijd dat brood. Dat doet me denken aan een ander verhaal. Heer, geef mij dat water. Dat was de Samaritaanse vrouw. Geef me dat water. Zij zeggen, Heer, geef ons altijd dat brood. Goed, zegt hij. Vers 35. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Tot daar. Ik heb deze stukjes erbij gelezen, omdat ik dat ook voor jullie wil meegeven. Als wij straks thuiskomen en we hebben geen brood, zullen wij toch echt naar de bakker moeten gaan. Maar misschien hebben we echt wel dat verlangen ook van, maar Heer, ik wil eigenlijk dat echt ontvangen wat u uitdeelt. En wat doen we dan? Dan moeten we geloven in hem die gezonden is, dat is Heer Jezus. Teruggaan naar hem. Ons vastklemmen aan hem. Hoe doen we dat? Door bijvoorbeeld Johannes 6 te lezen. Door heel de evangeliën te lezen. Door daar bij de Heer te zijn. Alsof dat we eigenlijk zelf op de berg hebben gezeten. Alsof dat we zelf het eten gekregen hebben. Door zelf te zien van, wauw, en er waren zelfs manden over. Dan voeden we ons met wie Jezus is. En als we verder lezen, en zoals we straks ook het avondmaal vieren, nemen we brood. Brood dat verbroken is. Door denken aan de Heer. En dat verzadigt. Dat gaat zeggen van, weet je nog, die keer, ik was moe. Ik had eigenlijk niks om mij mee te vullen. En ik heb het aan de Heer teruggegeven. Hoe doe je dat? Je kan ervoor bidden. Hij kan dan een psalm lezen bijvoorbeeld, heel praktisch. Je kan een evangelie lezen. En toen gebeurde er iets. De Heer deelde uit. En hij deelde uit. En op het einde had ik over, want we hadden een bidstond gehad. En toen zei iemand, ja, was je week? En ik zei, ik heb dat toen verteld. Eigenlijk heb je dan nog brokken over gehad, dat je zelf tekort had. Hij heeft het uitgedeeld. Zie je? Dat is een praktische, iets heel praktisch wat je kan doen. Of gewoon in een privégesprek, hè, of in een Facebook-post, of ik weet niet hoe je het allemaal kan uitdelen. Er zijn zoveel manieren. En dan krijg je, en dan kan je ook weer uitdelen, dan krijg je groei. En dan sta je eigenlijk verwonderd. Goed. Ik wil graag overgaan naar het vieren van het avondmaal. Dat is iets heel moois dat we samen kunnen doen nu. En ik ga daaruit een paar versen, vier versen voorlezen uit Matteüs hoofdstuk 26. En in Matteüs hoofdstuk 26, vanaf vers 26, lezen we dat de Heer weer brood neemt en het ook weer uitdeelt. En eigenlijk is het nog meer bijzonder dan de vorige keer dat hij het uitdeelde, want hij zegt er iets bij. Matteüs 26, vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, opnieuw, dankzegging, gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen, en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Ik zeg u, dat ik van nu aan, van de vrucht van de wijnstok, niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Vers 30. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Ik lees dat vers er eventjes bij, want wij weten wat er daarna allemaal gebeurde op de Olijfberg enzovoort. Ik wil graag gebed uitspreken en ik wil ook Lucia en Mario naar voren vragen om dan te assisteren bij het uitdelen, ronddelen van het avondmaal. Laten we danken. Dank u, Heer Jezus, dat u naar deze aarde gekomen bent. U die het brood des levens bent, die ons dagelijks wil voeden, die onze lasten op u genomen hebt, die alles wat afstand bracht tussen God en ons op u genomen hebt en het gedragen heeft en het verzoend hebt. De schuld is geworpen in de diepste zee, dankzij u. En dank u dat u dit teken hebt ingesteld, dat we mogen opnieuw als het ware brood ontvangen uit uw handen, niet zomaar voor onze honger, maar wel wetende dat u ons iets wil leren ermee, dat u uzelf geeft, dat u uzelf gegeven hebt, dat uw eigen lichaam verbroken is, dat u geleden hebt aan het kruis voor ieder van ons, en toch mogen we het in dankbaarheid aannemen en er zeker van zijn, ja, het was ook voor mij. Dank u voor uw groot betoon van liefde. Dank u voor uw bloed dat gevloeid heeft. Dat we mogen weten van alle zonden zijn gereinigd dankzij uw bloed. Dat we mogen weten op een dag zullen we samen met u een beker opheffen en we zullen naar u kijken. En misschien, ik weet niet of het zo zal zijn, maar misschien zegt u weer, drinkt allen daaruit. Misschien zal dat dan, dat zal een prachtig moment zijn als we daar bij u zijn en mogen weten van nu is het voor echt. Het is geen beeld, we zijn echt bij u. En ik dank u dat u ons dit teken nu ook al geeft en dat we het uit uw hand mogen aannemen. In Jezus' naam. Amen. Drinkt allen daaruit. Laten we samen zingen. Is er iemand als onze God, die ons lief heeft en ons verlost? Hij heeft betaald voor ons allemaal. De Heer is mijn bevrijder. Het slotlied van deze dienst. Daarna geef ik nog de mededelingen door.
Voordat we beginnen met zingen, ik wil gewoon iets heel rap vertellen. Die gekoppeld is aan wat we gaan nu zingen. We zijn juist net terug van verlof en we hebben een prachtig beleving gehad in het huis van Corrie ten Boom in Nederland. Ik wil gewoon zeggen dat voor mij, ondanks alle donkerheid, duisternis, afschuwelijkheid, dat die mevrouw gezien heeft in de kampen, dat ze altijd in het licht geleefd, altijd gehoopt. En zelfs daar, in die situatie, dat ze altijd geloofde in dat de Heer haar bevrijder, onze bevrijder is. En zelfs mensen die bij de dood waren, en in de dood waren, hebben ze toch altijd de moed gehad om over God te praten. En ik vond dat ongelooflijk aanmoedigend. En als je uit dat huis komt, dan voel je je volledig, ondanks alles wat je gehoord hebt, ongelooflijk aangemoedigd. Dus het is echt aan te raden, als je dat ene keer passeert, een heel kleine huis en ergens in Haarlem in Nederland. Dus ik wou dat gewoon aankoppelen aan wat we gaan nu zingen. De Heer is mijn bevrijder.
Ja.
Jean-Marie is jarig.
Ah, Jean-Marie. Ben je jarig? Goed, 69, dan moeten wij zingen. Is het vandaag? Dan moeten we zingen. Ja, dat is goed. Kijk wel naar jullie om in te zetten.
Happy birthday to you. Happy birthday to Jean-Marie. Happy birthday to you. And may God bless you. Hip hip hip.
Hoera.
Hip hip hip.
Hoera.
Hip 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 hip.
Hoera.
Van harte gefeliciteerd. Zo. En nu goed opletten, want er is geen potscherven. De mededelingen zijn geen potscherven, dus je moet goed luisteren, want anders mis je het. Ik heb één mededeling staan. Dat is over het kampeerproject van Hester. Ja, wat was dat? Ja, samen kamperen, mensen die elkaar misschien nog niet kennen, alleenstaanden. Dus dan samen kamperen op een camping, om een goede tijd te hebben, om niet alleen te zijn en om elkaar ook te leren kennen. Het goede nieuws, er zijn al 9 mensen die meegaan. En wat ik zeker wil delen met jullie, om ook voor te bidden, er zijn 2 mensen bij die de Heer nog niet kennen. Dus ja, er zijn 7 mensen die de Heer wel kennen, voor zover ik begrepen heb. En ook 2 mensen zeggen, ja, ik ga mee. Maar ze hebben misschien niet begrepen, of ze weten het niet, of het maakt hen niet uit, dat er daar veel christenen zijn. Dus laten we daar zeker voor bidden. Ze vertrekken over 12 dagen. En we kunnen bidden dat dat een goede vakantie is. Net zoals we bidden voor iedereen dat het goede vakanties mogen zijn. En dat is een bijzonder gebedspunt. Zeker ook die 2 mensen bij de Heer brengen, die hem nog niet kennen en die daar toch in die omgeving zullen zijn. Goed, als slotvers heb ik nog de zegen uit 2 Korinthe, hoofdstuk 13, vers 13 mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Een goede zondag.